Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Jean-Pierre Gele, journalist en boekhandelaar. Goedemorgen Jean-Pierre, hoe maak je het?
Goedemorgen, het gaat eigenlijk heel goed met mij op dit moment. Ik ben nu 57 lentes jong. Het is een stralende winterdag. Daar hou ik van. Ik hou van winter zolang de zon schijnt. En we zitten hier in een boekhandeltje. Een antiquariaat dat ik samen met wat buurtgenoten heb overgenomen. En dat doe ik vrijwillig. We hoeven er geen geld mee te verdienen. Buurtgenoten helpen ons. We hebben geld ingezameld met crowdfunding. En dat is allemaal een heel inspirerend project wat ik naast mijn journalistieke werk doe bij de Volkskrant. Want daar ben ik fulltime redacteur al zo'n 20 jaar. En dat is eigenlijk mijn lust en mijn leven. Maar de pest is een klein beetje dat ik veel andere interesses heb. En één ervan is die boekenwereld en ook een boekwinkeltje hebben. En dat heb ik nu. En dat komt eigenlijk wat te vroeg in mijn leven. Daar ga ik het misschien later over hebben. Ik dacht altijd, zo'n boekhandeltje hebben is leuk. Maar na mijn pensioen misschien. Maar het kwam op mijn pad. En dat is een heel mooi, wonderlijk toeval. En ik denk dat dat op mijn pad kon komen. En dat ik er ook voor open kon staan. Doordat ik een leeftijd heb bereikt waarop ik voldoende lekker in mijn vel zit om dit aan te pakken. En in te springen op de energie die vrij kwam uit die groep mensen die zich aandienden. En dat is niet heel vanzelfsprekend geweest in mijn leven, moet ik zeggen. Ik ben van nature een beetje een tobber. Behoorlijk onzeker over mijn eigen werk en positie in de wereld. En over het hele leven eigenlijk wel. Gaandeweg blijkt dat ik een beetje een laadbloeier ben in alle opzichten. En dat geldt ook voor een beetje je lekker in je vel zitten. Dat heeft lang geduurd dus. Maar ik durf nu toch wel te zeggen dat ik een stuk lekkerder in mijn vel zit in elk geval dan, laat ik zeggen, 30 jaar geleden. Dus ja, ik kan niet zeggen dat het slecht gaat met mij.
Maar Jean-Pierre, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet?
De vraag hoe doe je wat je doet, dat suggereert een beetje dat er een groot plan achter alles zit. Een grote gedachte, een strategie waar je vanuit kunt werken. En eigenlijk zit mijn leven zo in elkaar dat ik nooit een plan heb gehad. Ja, ik had een plan toen ik kind was. Ik ben een waanzinnige dierenvriend. En mijn grote droom was eigenlijk altijd dierenarts worden. Vanuit een heel basale behoefte om dieren te helpen. En dat heb ik tot mijn 13e, 14e ook echt geloofd, dat mijn bestemming was in het leven. Totdat bleek op de middelbare school dat ik daar veel te dom voor was. Je moet namelijk beta-vakken hebben, wiskunde, scheikunde, natuurkunde. En daar had ik echt alleen maar 3'en en 4'en voor. En dat was zo ernstig dat ik dus heel serieus bij de keuze van mijn pakket op de middelbare school er vanuit moest gaan dat die studie dierengeneeskunde, of misschien zelfs biologie had ik me ook nog kunnen voorstellen, dat ik dat niet ging halen. Dat zat er gewoon niet in voor mij. En toen viel ik eigenlijk in die puberteit, die toch al een klein beetje rommelig was, om het maar even eufemistisch te zeggen, viel ik eigenlijk wel in een zwart gat en wist ik het allemaal niet meer. En als je het niet meer weet in het leven, dan is de journalistiek echt een ultieme oplossing. Ik moet eerlijk zeggen, achteraf bezien ben ik ook heel blij dat ik journalist ben geworden en niet dierenarts, want de gemiddelde dierenarts die staat in de bio-industrie snavels van kippen af te knippen of biggetjes te castreren. En dat is al helemaal niet wat ik had geambieerd en ook niet zou willen. Maar in de journalistiek kun je altijd blijven zoeken in het leven. En als iets je een klein beetje boeit, kun je die richting opgaan in de journalistiek. En zodra het je niet meer boeit, kun je een ander zijpad inslaan. En dat is eigenlijk wat ik heel mijn leven ben blijven doen. Ik was overigens, moet ik erbij zeggen, vrij toevallig ingelood bij de School voor Journalistiek. In Tilburg zat die, Academie voor de Journalistiek heette die toen. Dus ja, daar begon de factor toeval al een rol in mijn leven te spelen. En daar kom ik straks op terug, maar de factor toeval blijkt heel belangrijk te zijn in mijn leven. In elk geval, ik kwam op die school voor journalistiek en Ik had niet het idee dat ik daar onmiddellijk journalist van ging worden. Ik werd er wel door geïnspireerd. Ik vond dat ik iets moest doen in het leven, maar ik was eigenlijk gewoon nog te jong. Ik was net 18 toen ik daar aankwam en ik kom uit een keurig burgerlijk gezinnetje in een keurig burgerlijk slaapdorp Zwijndrecht. Ik had eigenlijk niets meegemaakt in het leven, hooguit op persoonlijk vlak wat, maar niet, ik had nog niet echt geleefd. En daar heb ik tijd voor nodig gehad. Dus ook na die opleiding, waar ik overigens een jaar te lang over deed, omdat ik te veel lanterfanten en te veel feesten, heb ik nog een aantal jaren nodig gehad om op gang te komen in het leven en om ook een beetje zeker te weten dat ik die journalistiek in zou willen. Ik ben een beetje gaan freelancen, maar dat was allemaal in de jaren 80. En de jaren 80 van de vorige eeuw was een periode van no future. En er was grote werkloosheid. En het idee in mijn kringen waar ik in verkeerde was toch wel een klein beetje van: nou, als er mensen zijn die zo nodig willen werken, ga je gang, dan wachten wij nog wel een tijdje. Of misschien gingen we wel nooit werken. Kon ons het schelen. In die sfeer ben ik langzaam toch gaan beseffen: ja, je moet wel iets in het leven. Ik ging freelancen in de journalistiek en op een zeker moment kreeg dat een beetje een stroomversnelling, omdat het ja, kennelijk toch een klein beetje goed ging. Ik had toch wel ambitie, bleek. Ik kreeg mijn eerste baan, dat was bij een aantal regionale kranten waar ik algemeen verslaggever werd. Iedere dag achter het nieuws van de dag aan en daar dan voor die regionale kranten achtergrondverhalen bij schrijven. Dat waren twee tropenjaren, het waren er maar twee. Want ik ontdekte eigenlijk dat de dagbladjournalistiek ook niet helemaal mijn ding was. Dat hijgerige, ja, daar was ik niet zo van. Toen dacht ik slim te zijn, en ook omdat het mij begon te interesseren, die mediawereld zelf, die vond ik minstens net zo interessant als de wereld waar de journalistiek over bericht. En toen kwam er ineens een vacature bij het vakblad De Journalist. Tegenwoordig heet dat Villa Media. Dat is een blad van de Journalistenvakbond. En dat gaat over media en journalistiek uiteraard. En daar ben ik ook weer iets te lang trouwens blijven hangen, een jaar of zes, zeven wel. En dat was mijn kans om een klein beetje bekender te maken binnen de wereld van de journalistiek. En dat was niet gepland, maar ik merkte al wel heel snel dat dat eigenlijk best handig was. Als jij als journalist een beetje naam wil krijgen, dan is het het beste als veel journalisten en hoofdredacteuren natuurlijk ook jouw naam kennen. En waar kan dat beter dan in het vakblad voor journalisten? Nou, dat ging heel langzaam dus weer, want ik ben een laatbloeier, ik zeg het nog een keer. Ging dat wat beter? Ik ging een boek schrijven over pers en politiek. Ik kreeg wat ambities en dat begon allemaal zodanig op te vallen dat ik gebeld werd door HP De Tijd. Met de vraag of ik daar redacteur wilde komen worden. Dat heb ik gedaan, want ik beschouwde dat als een flinke promotie toen nog. En het gaf me ook de kans om grote verhalen te schrijven of met aandacht voor stijl, want dat begon ik toch ook al erg leuk te vinden. Gewoon je persoonlijke schrijfstijl ontwikkelen. En ik kon ook erg genieten van de stijl van andere goede schrijvers. Dat heb ik een paar jaar gedaan en toen ging mijn telefoon weer. Dat was de Volkskrant met de vraag of ik daar wilde komen werken. En ik moet toch, ja, je kan zeggen dat is tomeloze ambitie geweest. En goh, wat heb je dat handig gedaan. Maar beide keren moet ik toch zeggen dat ik overvallen ben, verrast ben door die telefoontjes van HP De Tijd en van de Volkskrant. Beide keren heb ik ja gezegd en die media hebben ook ja tegen mij gezegd. Dus ik zal wel iets hebben moeten kunnen. Er zal iets van een belofte in mij hebben geschuild. Meestal was na een jaar de conclusie dat de belofte nog niet helemaal was nagekomen. Maar ook dat kwam later wel weer goed. Laat bloeien, zeg ik nog een keer. En bij die Volkskrant zit ik nu al zo'n 20 jaar. Ik denk dat als je vraagt hoe maak je het, dat ik moet constateren dat de periode waarin ik het min of meer gemaakt heb, als je het zo wil noemen, zo noem ik het nooit, maar de periode waarmee ik het meest bekendheid kreeg als journalist, was die periode waarin ik 7 jaar lang tv-criticus was. Daarin kon ik mij zodanig ontwikkelen en uiten op een manier die zo zeer met mij vervlochten is. Een beetje ironisch, scherp. Ook wel volgens mij vrij opmerkzaam gekeken naar hoe televisie en media bepaalde onderwerpen verslaan. Ik kreeg daar een bepaalde stijl in en een bepaalde naam. Er waren mensen die vonden mij zuur, die vonden mij te kritisch. Ik had ook heel duidelijke voor- en afkeuren. Nou, dat doet er verder niet toe welke die waren, maar ik ontwikkelde mij tot een gezicht van de Volkskrant. En ja, je kan zeggen dat heb je op eigen kracht gedaan. Dat is ook zo, want het had makkelijk kunnen mislukken. Maar het is niet zo dat ik vooraf wist van zo, dit kan ik eens eventjes goed gaan aanpakken en binnen een jaar sta ik op de kaart. Nee, dat is me toch ook weer enigszins overkomen, moet ik eerlijk zeggen. Ik wou dat het anders was. Ik zou veel liever zeggen dat ik een briljante gedachte had, dat ik altijd al een geniaal talent ben geweest en het hoefde alleen nog maar even te worden aangeboord. En dan zou iedereen het zien. Nee, ik heb er hard voor moeten werken. Ik heb vaak met mijn handen in het haar gezeten voor stukjes. Die ironie wil dat stukjes die in blinde paniek geschreven zijn, omdat je nog 20 minuten had voor de deadline, maar je had nog niets op papier. Dat blijken vaak je beste stukjes te zijn. In tegenstelling tot de stukjes waar ik een heel weekend over kon nadenken. En heel uitgebalanceerd dacht iets te hebben geformuleerd. En die sloegen helemaal dood. Maar dat is een wonderlijk bijeffect. En toen ik tv-criticus was, toen kwamen er allerlei bijverschijnselen. Dat wist ik ook niet. En dat heeft zich volgens mij daarna, of tijdens mijn periode, steeds meer ontwikkeld. Als jij tegenwoordig over televisie bericht, dan gaat heel snel jouw telefoon, dan is dat televisie. Want televisie is dol op televisie. En zijn er dus ook dol op om mensen van televisie te vragen. Om mensen over televisie te laten praten op televisie. Dus een tv-criticus, dat zie je nu aan Angela de Jong van het AD, die is niet weg te slaan van de buis. Dat overkwam mij destijds ook een beetje. Ik zat het meest in De Wereld Draait Door. Vaak samen met mijn collega van de NRC, Hans Berenkamp. We vormden een beetje een duo. Dus daar werd ik bekend door. Want ja, als je eenmaal op tv bent geweest, dat is toch nog steeds wel zo. Dan ben je ineens iemand die op straat wordt aangesproken. En dan gaat je telefoon ook nog vaker, want er zijn het andere tv-programma's die hetzelfde willen, of radioprogramma's. Voor je het weet ben je een deskundige. Maak nooit de fout dat je gaat geloven dat je ook echt bijzonder bent, want dat is niet zo. En die belangstelling die houdt ook op vanaf de dag dat je niet meer over tv schrijft. Dan ben je niet interessant meer voor tv. Heel wonderlijk allemaal, maar ook heel leerzaam. En dat leert, met name dat laatste, leert ook wel weer relativeren. En dat is iets wat je heel goed kunt gebruiken op het moment dat je de 40 gepasseerd bent. En ik denk eigenlijk, wij zitten nu in boekhandel Colette in Den Haag. In de Rijnkenstraat is dat. Dat is een prachtig antiquariaatje dat op het punt stond om te vallen. Althans, de eigenaar van 80 die wilde dit kwijt. En ik kreeg dat door. En het is een oude droom voor mij, zo'n leuk boekhandeltje bezitten. De hele dag tussen de boeken zitten. En één keer per dag een klant en voor de rest van de dag een beetje lezen en een muziekje aan. Ik startte op Twitter een actie min of meer waarop zich mensen melden. En die zeiden, kunnen we dit niet samen als clubje overnemen? Zonder winstoogmerk, want de mensen van het clubje hebben allemaal al werk. We hoeven er niks aan te verdienen, maar we doen dit voor de buurt, voor onze eigen boekenliefde en onze eigen lol, omdat wij allemaal zo'n winkeltje wilden hebben. En kunnen we met crowdfunding bijvoorbeeld niet geld inzamelen en kijken of we dit overeind kunnen houden. En tot mijn stomme verbazing is dat nog gelukt ook. Wij gingen crowdfunden en dachten, we hebben zo'n 20.000 euro nodig. We hebben een maand bij platformvoordekunst.nl om dat bijeen te garen. En dat hadden wij binnen 2 dagen te pakken, dat bedrag. Toen hebben we het doel verhoogd en uiteindelijk aan het eind van die maand hadden wij 38.500 euro om dit boekwinkeltje over te nemen. De eigenaar uitkopen, de inmiddels verhoogde huur betalen aan een vastgoedeigenaar. En dat is nu inmiddels een paar maanden het geval. We hebben enorm veel vrijwilligers die ons helpen. Allemaal puur uit liefde. Onlangs moest de voordeur van het pand gerepareerd. En De man die dat kwam doen, een soort aannemer, die was zo blij verrast door de vrolijke chaos in het winkeltje, dat hij spontaan aanbood om die 600 euro die het zou gaan kosten, om die kwijt te schelden, gewoon omdat hij het zo leuk vond. En dat geeft ontzettend veel energie. We krijgen veel aandacht, ook in de media trouwens, maar ook gewoon van mensen die hier binnenlopen. Uit het hele land komen ze inmiddels en ze kijken hun ogen uit. En dat geeft enorm veel vreugde.
En als laatste, Jean-Pierre, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet?
Ik zei eerder in dit gesprek al dat de factor toeval in mijn leven nogal van belang is. En ik denk eigenlijk dat dat toch ook wel het geval is bij de vraag hoe word je succesvol? Hoe maak je dat? Ik heb geen groot plan. Ik rotzooi maar wat aan, om met Karel Appel te spreken. Ook als ik een lang groot verhaal voor de krant schrijf, dan zou je als leerling journalistiek misschien kunnen vragen: doe mij eens 5 tips voor het schrijven van een goed verhaal. Ik zou het niet zo heel goed weten. Ik kom niet heel veel verder dan zorg voor een pakkende opening en een leuke afsluiter en een goede kop erboven. Maar ja, dat zijn zulke open deuren, dat kan iedereen wel verzinnen. Ik heb er lang over moeten doen, denk ik wel, als laatbloeier dus weer, om te ontdekken hoe je met toeval en intuïtie tot dingen kunt komen. De beste stukjes die ik als tv-criticus schreef waren die ik in blinde paniek schreef. En op zeker moment leer je daaruit, als je dat meer dan 1 keer overkomt, van verrek, dat kan ik dus kennelijk. Waar je vroeger zo bang voor was, van ik heb geen tekst, ik moet iets, maar ik weet het niet. Langzaam leer je dat er altijd wel iets komt. Sterker, op zeker moment begon ik te leren dat ik die enorme druk die je kan overvallen ook nodig had om tot betere stukken te komen. Dus als ik dan eens voor een stukje nog uren de tijd had, dan wachtte ik expres bijna, half bewust, half onbewust, totdat het echt moest. Totdat er echt tekst moest komen. Nu kan het echt niet meer. En dat wordt bijna een neurotisch gedrag. Maar het voordeel daarvan is, er zitten heel veel nadelen aan, want het is slecht voor je gezondheid. Maar het voordeel is dat je tot het uiterste geprest wordt om er iets van te maken. En pas onder hoge druk komt er echt iets goeds uit, denk ik. Dus ja, dat heb ik dan weer geleerd. Dat is misschien ook een kwestie van een beetje kickforce perspectief. Er boven hangen, boven jezelf gaan hangen en naar jezelf kijken. Hoe doe je dingen? En daaruit de conclusie trekken. Hey, wat er ook gebeurt, er komt altijd wel iets. En ik red mij er over het algemeen wel uit. Dood enkele keer mislukt het echt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat me geen concreet voorbeeld te binnen schiet. Er komt altijd wel tekst. En het zal eens een keer een 6- zijn. Maar over het algemeen is het boven de 7,5 als het goed is. En liefst natuurlijk nog beter. En dat zijn dingen die vergen levenservaring en werkervaring. En het kan best zijn dat er 20ers zijn die dit veel sneller in de gaten hebben dan ik. Maar ik ben een trage leerling. Ik denk dan stiekem altijd, als je een laatbloeier bent, dan dat kun je beter hebben dan vroegbloeien zijn. Want dan ben je ook eerder uitgebloeid. Maar ik ben inmiddels zover, en dat is niet sinds gisteren, dat is heus al wel een paar jaar, dat ik een zeker zelfvertrouwen heb ontwikkeld. En misschien is dat wel het allerbelangrijkste wat je moet zien te verwerven in het hele leven, maar ook in je werk. Dat je een soort uitgangspunt hebt, een soort basiszekerheid, en die kan natuurlijk pas ontstaan na ervaring, dat het wel goed komt en dat je iets kunt. Dat je, ook al ben je niet eens in staat te beschrijven wat je dan eigenlijk precies goed kunt. Want dat vind ik van mezelf ook nog steeds best moeilijk. Maar de zekerheid dat er iets komt waar de wereld tevreden mee is, en in het betere geval jijzelf ook, dat is wel iets waar je aan kunt werken, aan moet werken. En wat vanzelf, als het goed is, ook wel ontstaat door te werken. Dus eigenlijk is mijn les, als het gaat over schrijven van stukken, ga zitten en schrijf. Iedere dag opnieuw. En het zal moeilijk zijn, het zal lastig gaan, er zullen vervelende periodes zijn, je zal mislukken. Maar als je ambitie maar hoog genoeg is, groot genoeg is, dan blijf je vanzelf wel doorgaan. En Het kan haast niet anders of je wordt dan beter.
En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op Instagram of op je favoriete podcastplatform. En blijf op de hoogte.